In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Technoloog nummer 319. Hallo Herbert.
Hey Ben.
We zijn er weer.
Ja.
We hebben te gast Jean-Paul Keulen. Hallo.
Hey.
We gaan het hebben over kernfusie en je bent wetenschapsjournalist.
Nee, ja.
Dat klopt nog, hè?
Nee, zeker.
Zo, top. Maar eerst Hoosred, Herbert.
Zo, als je nu zit te luisteren en je denkt, mijn administratie kan wel wat handige technologie gebruiken, dan moet je even MKB Brandstof checken. Die bieden 1 autopas voor tanken, laden, parkeren en nog veel meer. In heel Europa niet te vergeten. Al je kosten verschijnen automatisch en 100% fiscus-proof op 1 verzamelfactuur. Dat is super makkelijk. Even eenvoudig kun je ook een voordelig abonnement bij ze afsluiten voor een eigen laadpaal. Wie wil dat niet? En dat is inclusief installatie bij jou thuis of op kantoor. En ook een data-abonnement, 24/7 storingsdienst, oneindige garantie. Jemig. En het is maandelijks opzegbaar, dus je kunt er ook vanaf. Het is allemaal vanaf €35 per maand.
Top, zet hem op met z'n allen. Ja, dat was dus vorige maand echt groot nieuws, Jean-Paul. Want voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben we met kernfusie meer energie eruit gehaald dan we erin hebben gestopt. Iedereen in rep en roer. Echt, mijn hele omgeving zei van, het is gelukt. We zijn zover. En terwijl we al hebben vaak over kernfusie gehad, het is altijd over 20 jaar hebben we het, over 20 jaar hebben we het. En ieder jaar horen we over 20 jaar. Dus wat is er nu vorige maand zo uniek? Wat is er gebeurd?
Wat er gebeurd is, is dat ze bij een variant op kernfusie met lasers, dat is een wat andere manier dan hoe het meestal geprobeerd wordt, hebben ze meer energie uit een capsule aan brandstof gehaald dan de lasers erin pompten.
Ja.
Anderhalf keer zoveel eruit dan erin. Met als enorme adder onder het gras dat om die lasers aan te zetten je weer 100 keer zoveel energie nodig hebt dan die lasers eruit gooiden op die capsule. Dus als je die energie meetelt,
oh,
kwam er helemaal niet meer energie uit dan dat erin ging.
Het klinkt wel als royaal vals spelen.
Dat is echt. Dus het aanzetten van die lasers, dus gewoon de knop aan dat ze deden, dat kostte 100 keer zoveel.
Ja.
Toen gingen ze energie erin stoppen. Nou, en toen was het anderhalf keer. Maar ja, dat is, of je laat ze eeuwig aanstaan.
Nou ja, het is niet zozeer het aanzetten, maar het bedrijven van die lasers. Dus gewoon de installatie zijn werk laten doen, kost veel meer energie dan dat die lasers daadwerkelijk op dat capsuletje brandstof deponeerden. En ja, als je dus alleen maar kijkt naar hoeveel energie leveren die lasers af, dan kwam er meer uit dan dat erin ging. Maar als je kijkt naar die installatie, helemaal niet.
Het klinkt een beetje als dat ze hebben gekeken naar de boekhouding en gedacht, welke posten uit deze boekhouding kunnen we nu apart zetten, zodanig dat er een positief getal uitkomt?
Ja, het is super knap. Dit is een vorm van kernfusie die het ooit helemaal zou worden. Toen een beetje is afgeschreven. Toen hebben ze het omgebogen naar, maar je kunt er wel mooie kernwapentests mee doen. Dus dat is eigenlijk waar deze faciliteit voor bedoeld is.
Ook leuk.
Zijn ze er dus toch in geslaagd om met dat capsuletje en die lasers een grote stap te zetten.
Ja.
Een mijlpaal, want dit is wel hoe zij dan definiëren dat je netto energie eruit haalt.
Ja.
Maar je bent toch weer zeker die 20 jaar verwijderd van een reactor.
En daar moeten we het ook inderdaad over hebben. Het blijft 20 jaar, hè? Dat...
Ja, weet je, het is een beetje de grap waar fusiewetenschappers waarschijnlijk scheidsziek van zijn inmiddels. Dat iedereen altijd zegt van, kernfusie is er altijd over.
Ja,
20. We houden het gewoon
op. Ik had een nog veel sterkere variant, maar die zal ik misschien deze keer maar niet verkopen, hè?
Nee.
En het is niet onwaar. Het duurt altijd langer dan gedacht.
Nee, uiteraard. Maar zijn we dan in die afgelopen, het is begonnen, dat staat in jouw boek, moet ik even goed zeggen. Nou ja, zeg maar in de jaren 30, weet je, toch ongeveer?
50.
Ja, ja.
50. 1957 was, nee, 1952.
Ja,
dat was de eerste waterstofbom.
52, waterstofbom, maar daarvoor natuurlijk onderzoek. Oké, ze zijn toch wel verder gekomen?
Ja, absoluut. Maar er zijn ook wat wegen ingeslagen die het dan toch niet bleken te zijn.
Dat is altijd zo.
Ze treden allemaal Ja, ik denk dat het een beetje was dat het altijd in theorie heel goed te doen leek. Van nou, we doen dit, hè, we jagen een stroom door dat plasma wat we hebben gemaakt en dan trekt dat samen, hoppakee, kernfusie. En in werkelijkheid kwamen dat dan knikjes in en die knikjes die werden groter en groter. En daar had je dan maar rekening mee te houden. Ja, terug naar de tekentafel. En zo is het denk ik steeds moeilijker gebleken dan, ja. dan het eerst op papier leek.
Ja.
Altijd dan toch wel weer een nieuw idee om op door te pakken en te zeggen van nee, maar als we het zo aanpakken, dan gaat het op termijn wel lukken.
Maar nu wil ik nog weten, zijn we nu verder gekomen?
Ja, dit was wel een prestatie die nog niet eerder was geleverd. Ja, hè? Dat mag je toch wel zeggen.
Zeker voor de laserfusie is dit een enorme mijlpaal. En voor fusie in zijn geheel is dit nooit gelukt. Moet ik wel zeggen dat ze het ook bij de andere meer gebruikte variant van fusie, die gebruikt geen lasers, maar magneetvelden. Daar proberen ze het ook niet zo heel hard. In de zin van, om daar netto energie uit te halen, heb je een brandstof nodig met twee ingrediënten, deuterium en tritium.
Ja.
En de meeste reactoren die draaien op deuterium. En zolang je dat tritium er niet bij stopt, ga je er niet meer energie uithalen dan erin gaat.
Oké, dus met andere woorden, bij die magneetfusie in van die donuts, hè,
ja.
Gebruiken ze grondstoffen die eigenlijk al uitsluiten dat ze positief resultaat uithalen in termen van energie.
Precies.
Dus maar dat doen ze om het onderzoek op een makkelijke manier te kunnen doen.
Precies, want tritium is zelf radioactief. En als je met tritium gaat werken, dan wordt ook je reactor radioactiever aan de binnenkant en zo. En dan kun je gewoon niet meer lekker experimenteren. Dan kun je niet meer dingen in- en uitlopen en dingetje veranderen.
Dat kun je altijd nog gaan doen als je eenmaal verder bent met je onderzoek. Precies. En dus, dichter bij het doel bent.
JET bij Oxford, dat is nu de grootste tokamak die echt werkt, denk ik. Daar doen ze dan af en toe echt tritium er nog bij. Dat voor het echt hier, zou ik maar zeggen. Maar dan nog gaat het meer om testen voor de volgende stap, dan dat ze alles op alles zetten om er meer energie uit te halen dan erin gaat. Dus wat dat betreft is het ook een wedstrijd die de laserfusie gewonnen heeft, omdat de andere partij soort van niet echt heel hard aan
die speelde niet echt mee.
Ja.
Hey, dus je hebt dus magneetfusie en laserfusie. Hebben ze nog andere mogelijkheden geprobeerd om de kernfusie te bereiken?
Ik denk dat je gauw uitkomt op iets wat op zijn minst één van beide in zich heeft. Maar er zijn allerlei.
Dat is de kern, dat zijn de twee kernen.
Ja, ik denk dat je dat twee grote lijnen hebt. En dan kun je magneetfusie ook nog weer op heel veel verschillende manieren.
Ja, maar laten we eerst even bij laser een beetje blijven. Want dan hebben we een beetje het gekaderd. Dat laser, dus nu meer energie eruit. Kun je beschrijven hoe zo'n experiment, hoe dat eruit ziet? Zo'n gebouw, wie lopen daar rond? Hoe groot is dat? Hoe ziet het eruit?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
En waar is het?
Het is in de VS. Lawrence Livermore National Laboratory heet het hele ding. En dit is de National Ignition Facility. Dat draait dus om eigenlijk 192 lasers die allemaal samen een cilindertje beschijnen, als het ware. En dat cilindertje dat stuurt dan röntgenstraling op zijn beurt naar een klein capsuletje dat in het midden van die cilinder zit. En daar vindt dan de fusie plaats. En dat is een soort van doorontwikkelde variant van wat ze tientallen jaren geleden bedacht hadden. Namelijk laat die lasers gewoon van alle kanten op een stukje fusiebrandstof schijnen. Ja. Maar dan moet dat van alle kanten uit precies tegelijk op dezelfde manier. Nou, dat bleek niet te doen. Dat was altijd weer zo'n gevalletje van de realiteit hield zich niet aan de theorie. En via dat cilindertje, via die indirecte weg zou ik maar zeggen, lukt het nu dus wel.
Een soort naar binnen gekeerde drietrapsraket.
Ja, in a way.
Ja.
Maar wat zijn er nu, want je zegt oude techniek, maar nu lukt het toch. Ja, die lasers aanzetten, dat kost veel energie, maar dat kan je ook oplossen. Is dit nu de weg te gaan dat het wel gaat lukken? Of dat die laser, dat was een spelletje, een dingetje en we gaan weer verder.
Ja, er komt nu van alles los. Ja, dus ik denk echt wel dat er een push komt om meer geld te stoppen in laserfusie. En dat alle kleinere bedrijfjes die ook in die hoek zaten zeggen, zie je wel, we zijn op de goede weg. En daar investeerders op gaan binnenhalen. Dus allicht gaat dit nu een vlucht nemen. Maar als we even die magnetische fusie, daarvan hebben ze echt gewoon een heel duidelijk omlijnd idee van dit apparaat moeten we bouwen. Daar komen nog allemaal hindernissen onderweg. Maar in principe is er een tijdspad van, nou dat gaat zo lang duren, dan doen we dit en dan doen we dat. En dat is een compleet plan met alles erop en eraan.
Nu heb je het over ITER.
Ja, dat is daar een schakel in.
De
ja,
dat is een nieuwe reactor die in Frankrijk is gebouwd.
Ja, dat is, nou, dat wordt dan nu het grootste exemplaar van dat type. Maar er is ook al bekend wat er daarna gaat komen en wanneer dat traject echt stroom moet gaan opleveren. En laserfusie heeft niet zo'n groot plan. Laserfusie heeft nu deze mijlpaal en moet nu diep gaan nadenken van hoe...
Wat is de roadmap dat het uiteindelijk wel gaat lukken?
Ja, ja, want wat je hier ook aan de hand hebt is dat ze één keer die lasers op dat capsuletje knallen.
Ja.
Dan komt wat energie uit. En dan moet die hele installatie zeg maar een paar uur afkoelen. Terwijl eigenlijk moet je dat super vaak achter elkaar kunnen gaan doen.
Ja, en je moet een manier hebben om die energie ook te oogsten.
Ja,
is daar al een methode voor?
Ik denk dat ze daar bij NIF niet zo heel erg mee bezig zijn. Dat er andere bedrijven zijn die daar misschien ideeën over hebben, die daarbij kunnen aanhaken. En ook nog een punt is, die capsules zelf die zijn super duur. Dus ze moeten nu ook een manier gaan vinden om die capsule met
brandstof. Waarom is dat duur?
Ja, dat is gewoon een dingetje wat ze puur maken voor die experimenten nu. Dat is een ingewikkeld productieproces. Ja, daar moet je ook iets van zien te maken waardoor dat niet zoveel kost.
Weet je wat me opvalt? Kijk, dit is best wel belangrijk, hè, voor de toekomst van de mensheid. En het klinkt nog allemaal heel erg als R&D proberen. We zijn al meer dan...
Vandaar die 20 jaar, hè?
Die 20 jaar is 70 jaar nu mee bezig. Niet echt duidelijk voor mij nog steeds niet wat de voortgang is. Ja, leuk, nu meer energie. Lijkt me meer PR, zoals je het nu vertelt. Best wel... waarom niet veel meer slimme koppen, veel meer geld... meer.
Ja, nou ja, er gebeurt wel wat. Ja, sowieso, ja, die grote reactor in Zuid-Frankrijk, ITER. Ja, dat is echt een internationale samenwerking. Daar zit Europa met 35 landen in, meen ik. India, Rusland, China, Zuid-Korea, Japan en de VS. Dus nou, dat zijn behoorlijk wat grote partijen. En ding kost inmiddels ook 20 miljard. Dus dat is niet een kleine inspanning. En daarnaast zijn er allemaal bedrijven die ook best groot geld binnen aan het halen zijn inmiddels.
Wat doen die dan?
Nou, die hebben een alternatief plan. Die zeggen van, leuk die tokamak, die grote magnetische reactor waar jullie mee bezig zijn. Maar ik heb een idee waarmee het sneller, goedkoper en kleiner kan. De typische belofte uit die hoek was altijd van, over 5 jaar hebben we een reactor die achterop een vrachtwagen past. Terwijl... De grote lijn gaat richting een enorm complex aan gebouwen met in het hart een kernreactor die superveel energie opwekt. Maar die dus ook miljarden kost om te bouwen en alleen op plekken handig is waar je die enorme hoeveelheid energie ook goed kwijt kan.
We praten eigenlijk over, deze wending, daar heb ik ook alles over gelezen, over een trend die een beetje lijkt op een SpaceX met experimenten tegen vrij lage kosten tegenover NASA. Waarbij dus de voornaamste manier, die magnetische fusie in die donus met als climax ITER, staat voor NASA. En dat laatste waar jij het nu net over hebt, allerlei vrij kleine bedrijfjes met heel veel commercieel investeringsgeld, die staan voor de SpaceX-benadering.
Ja.
Kun je daarin vinden, die vergelijking?
Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat een deel van wat de ITER-weg in de weg zit, is dat zo'n internationale samenwerking gewoon ingewikkeld is.
Log.
Ja, log. Ja. Hè? En wat bijvoorbeeld, het is geen detail, maar het is maar één aspect, dat ze die reactor naar Europa hebben kunnen halen door Japan te beloven, nou dan mogen jullie de eerste twee directeuren leveren.
Die eerste directeur
die Japan leverde, die was daarvoor ambassadeur in Kroatië. Dus dat was helemaal niet iemand met de relevante expertise om een experimentele kernreactor op te bouwen. En zoiets zit ook enorm in de weg, maar dat is politiek, dat is gewoon, ja. En nou, dan kan ik me dus voorstellen dat als je als bedrijf zegt van, nou, geef ons wat geld. We hebben een slim idee, we hebben goede technici, goede ingenieurs, goede wetenschappers in dienst. Wij gaan dit gewoon in een loods voor elkaar krijgen, zonder al dat gedoe eromheen.
En dat klinkt naar de aanpak van SpaceX en die is heel erg succesvol. Hè? Er worden gewoon met hamers en staal worden raketten in elkaar getimmerd en worden gelanceerd en als het fout gaat, dan wat ze incalculeren, dan hebben ze een hoop geleerd. Dat is leuk. Waar het ook een beetje aan doet denken, mij tenminste, dat is de koude kernfusie. Hè, waar het allemaal op een keukentafel zou lukken zonder dat je ook maar iets zou hoeven verwarmen. Wie zegt ons dat dit geen tweede koude kernfusie is?
Ja, niemand. In de zin van al die bedrijven moeten nog maar gaan laten zien dat ze hun beloftes waar kunnen maken. En die beloftes zijn groot. En ja, ik hoor daar altijd in van
binnen vijf jaar moeten we
investeerders binnenhalen. Dus we hebben een verhaal zonder al te veel mitsen en maren nodig om die te overtuigen. Dus nu is de claim dat ze bijna stuk voor stuk rond 2030 een reactor, een pilot plant hebben.
En de investeerders die daarbij worden genoemd, zijn niet de eerste de beste. Er zit Jeff Bezos zit daarbij. Ik heb Peter Thiel van Facebook en PayPal en nog Palantir niet te vergeten, Ben. Dat zijn toch gasten die zich...
Een van die Google
jongens. Ja, Larry Page. Brin volgens mij.
Brin.
In het begin zit het meer in een page.
Nee, klopt. Ja,
in ieder geval gasten die ze geen knollen voor citroenen laten verkopen.
Nee,
lijkt
maar
mij.
Tegelijkertijd...
Of juist wel.
Een paar miljard voor die jongens, denk ik. Prima, joh.
Ja, het is zeker nu booming. Dat is echt hoeveelheid geld. In mijn boekje stond nog, het gaat geloof ik richting een miljard. Ja, dat zijn nu ettelijke miljarden. Dat is gewoon dat hoop per jaar verdubbeld. Dat
het was zowel in 2021 als in 2022 was het rond de $3 miljard. Die investeerders hadden opgehoest.
Een populaire hoek om in te gaan zitten voor dat soort investeerders op het moment.
Ja. Kun jij zeggen wat er dan nu technisch eigenlijk nieuw is, waardoor het zoveel meer veelbelovend is en het binnen 7 jaar zou kunnen?
Nou, ik denk dat per type reactor zou je profiteren van verschillende innovaties. Maar ik denk dat er wel tussen zitten die inderdaad nu iets kunnen doen wat in de jaren 70 niet had gekund. Het idee wat ik een hele coole vind bijvoorbeeld is General Fusion. Dat zat in Canada. Nu zijn ze geloof ik in Engeland hun prototype gaan ze bouwen. Dat het gaat om 300 zuigers die allemaal tegelijk naar binnen toe gericht op een aanbeeld knallen. En dan ontstaat er een schokgolf die een plasma in het midden tot fusie aanzet. Want het is zo'n bang.
Dat is dus niet meer lasers, maar gewoon fysiek hameren.
Ja. En in de jaren 70 is dat idee al bedacht. Alleen toen lukte het gewoon niet om die dingen allemaal exact tegelijk op hun eigen aanbeeldje in te laten slaan. Ja, nu kun je dat wel regelen.
Maar haal je de energie vandaan om dat naar binnen te laten slaan?
Ja, dat kost natuurlijk energie. Maar het idee is...
Maar dat kan het aanzetten.
Ik heb begrepen dat de sleutel zit in de hedendaagse elektronica. Het gaat niet zozeer om de kracht die je levert, maar om het coördineren daarvan.
Ja, precies. Ja, klopt. En zo zal, denk ik, elke reactor nu profiteren van wat er aan materialen, aan supergeleiders beschikbaar is. En dan ideeën kunnen uitwerken die vaak op zichzelf dus niet zo nieuw zijn. Vaak grijpt het wel terug op iets wat al geprobeerd en een soort van afgeserveerd is in de mainstream, zou ik maar zeggen. Maar die nu een tweede leven krijgen. En ja, misschien is dat soms ook wel terecht. Hebben we toen gezegd van het kan niet. Maar dat als iets in 1970 niet kon, betekent natuurlijk niet dat het in 2023 niet misschien toch kan.
Omdat je andere technieken hebt. Kun je nog even wat de basis wat ze willen bereiken?
De echte basis?
Ja, echte basis.
De echte basis is dat je, en dat is wat ik denk ik ook zo aantrekkelijk aan vind, is dat je het lichtste element in het heelal, waterstof, samensmelt tot het op één na lichtste element, helium. Er is een klein verschilletje in massa, in de zin van de waterstof waar je mee begint, weegt ietsje meer dan het heliumdeeltje dat eruit komt. En dat kleine verschillentje in massa wordt via de beroemdste formule uit de natuurkunde, ESMC-kwadraat, omgezet in energie. Nou, dat doen sterren aan de lopende band. Dat is dus die reacties, dat is eigenlijk waar het heelal licht mee maakt, zou ik maar zeggen, via sterren. En het idee is van, kunnen wij niet ook zoiets op aarde doen? Kunnen wij omstandigheden hier creëren waar waterstofdeeltjes op elkaar knallen en samen zwaardere deeltjes vormen? Waarbij dat kleine verschilletje in massa in energie wordt omgezet. En die energie willen we natuurlijk benutten om stroom van te maken.
En waarom vinden we dat zo moeilijk?
Nou ja, we ontdekken dat het moeilijk is. In de jaren 50, daar komen die uitspraken vandaan van over een tijdje loopt de hele wereld op atoomkracht, op kernfusie.
Too cheap to meter.
En dat daarna heeft de praktijk uitgewezen op wat voor manier het allemaal niet kon. En,
wat is de moeilijkheid?
Ja, uiteindelijk is het denk ik de weerbarstigheid van... je werkt met een gas van geladen deeltjes, zo'n plasma. En dat doet gewoon gekke dingen in de praktijk. En dan moet je dan steeds iets mee. Hè, dan instabiliteiten noemen ze dat. Hè, dat zijn allemaal...
Ja, die 100 miljoen graden is wel een ding.
Ja, maar die temperatuur... Hè, dus je moet op aarde heter nog dan in het hart van de zon zitten. En afhankelijk van welke brandstof je gebruikt, bepaalt hoe heet. Dus wij, de meeste zetten in op dat tritium en deuterium. Dan heb je het over 150 miljoen graden. Dat is al veel. Maar als je naar andere brandstoffen overstapt, bijvoorbeeld TAE Technologies, Tri-Alpha Energy heette het ook. Dat werkt met waterstof en boor. Dat heeft als voordeel dat je geen neutronen erbij vrijkomen die de boel radioactief maken. Dus dat is een groot pluspunt.
Ja.
Maar dan moet je naar miljarden graden om dat werkend te krijgen.
Hmm. Ja, kansloos.
Nou, misschien niet. Het schijnt niet eens hun grootste probleem te zijn. Tenminste, ik heb met hun CEO, denk ik, gesproken. Of CFO of CTO, weet niet. Maar in ieder geval iemand die... lijkt oprecht te denken dat die temperatuur het probleem daar niet gaat zijn. Maar goed, dat is een uitdaging.
Maar even terug over dat SpaceX. Vind ik nou een hele mooie vergelijking. Kijk, SpaceX heeft voor de ruimtevaartindustrie heel veel geholpen. Weet je, dat heeft geholpen dat iedereen een beetje wat sneller ging. Dit lijkt mij iets versnipperder, maar het gaat dus echt zo. Jij bent gepromoveerd in de kernfusie. Je hebt een paar vriendjes. Je haalt geld op en je hebt een nieuwe methode. Daardoor hou je geld op. En je bouwt een laboratorium. En je gaat experimenteren. Zo moet ik het zien dat die wereld ook zo in elkaar zit. Ja, ik zie jullie beide kijken, maar ik moet wel even een beeld hebben.
Ja, ik denk het. Ik ben er zelf nooit
langs geweest.
Omdat
je die CEO of de CTO sprak van zo'n, van zo'n partij. En,
ja, en die dus bijvoorbeeld dat TAE is echt hun eerste prototype heette de rioolbuis. Want dat was letterlijk een rioolbuis. Dat was gewoon een stuk rioolbuis waar ze hun allereerste probeersel in gebouwd hebben. En nu hebben ze dus meer dan een miljard om mee te werken inmiddels. Maar dat is inderdaad klein beginnen en gewoon doen. Dus in die zin, zonder garantie op succes en met een boel mooie verhalen. Ja. Dat,
En dus de basis laser of magneten. Dus dat zijn de twee basisingrediënten. En daar experimenteren. Dus daar variëren ze op een experiment.
Ja, ze hebben allemaal hun eigen specifieke plannetje. Dus de een doet het met een andere brandstof. En de andere heeft een... soms er zitten ook dingen tussen die... Waar de reguliere fusiewetenschappers heel weinig vertrouwen in hebben. Die zeggen, dat wordt nooit wat.
Zoals?
Boeing en Lockheed Martin, die doen ook dingen met fusie bijvoorbeeld. En als ik daar als ik dat aankaarte bij mensen die...
En ze lachen.
Ja, echt. Echt waardeloos plan, dit en dat. En die cijfers die ze halen, man, dat haalden wij in de jaren 80 al hier in Nederland, weet je. Dus er zijn er tussen waar de reguliere fysici totaal niet van onder de indruk zijn. En er zijn er waarvan ze zeggen van, nou, dat moet je vooral proberen. Wie weet werkt het. Dus het is echt niet dat ze overal negatief over zijn. Je kunt echt wel een soort ranglijst maken die begint bij supergoed idee. Doe het vooral tot hou er alsjeblieft mee op. En...
Ja. Ik zal er een paar noemen. Dat is misschien wel leuk.
Ja, dat is leuk, ja.
Wat kwam ik tegen? Er is een bedrijf Helion. En dat... Even ervan uitgaande dat ze die fusie weten te bewerkstelligen. Hè? Hebben ze een systeem verzonnen waarin bepaalde oscillaties optreden. Het gevolg daarvan is dat die zelf een elektrische stroom gaan veroorzaken. En dan kun je denken aan een effect als in een inductiekookplaat. Waardoor je meteen ook buiten de reactor stromen opwekt. Het gevolg daarvan is dat je niet meer eerst warmte nodig hebt en daarmee bijvoorbeeld water moet gaan opwarmen en daarmee dan elektriciteit moet gaan opwekken. Nee, je krijgt die elektriciteit meteen.
Ja.
Dus je slaat een aantal stappen over. Dat vond ik een hele mooie. En er was een andere die ik heel leuk vond. Want bij ITER bijvoorbeeld, daar gebruiken ze dan magneten en die wegen 400 ton en... krijgen magneetvelden van 12 Tesla. En een bedrijf Commonwealth weet magneten te gebruiken van maar 15 ton. En gebruikt op een of andere manier ook magnetisch tape. 300 kilometer magnetisch tape, waarmee ze dan niet 12 Tesla, maar 20 Tesla weten. Dus met minder middelen meer weten te doen. Dat zijn allemaal van die technische vooruitgangen die ik, die ik tegenkom. Waardoor ik denk van, nou, ze zijn inderdaad echt op een andere manier bezig dan tot nu toe. En dan kun je ook voorstellen dat daar snellere of betere resultaten worden bereikt.
En zeker die laatste die je noemt, hè, die reactor staat ook bekend als Spark. Dus als je die naam tegenkomt, hetzelfde.
Ja.
Ja, die profiteren van het feit dat in de laatste jaren hoge temperatuur supergeleiders. Dus supergeleiders zijn materialen die bij onder een bepaalde temperatuur hun weerstand kwijtraken. En dan kun je magneten mee maken. De supergeleiders die we al lang kennen, die moet je echt koelen tot bijna 270 graden onder nul. Hè? Dan moet je helium en dergelijke vloeibaar stikstof.
Op zijn minst vloeibaar stikstof, 90 graden Kelvin.
En inmiddels zijn er supergeleiders ontdekt, geconstrueerd, die bij een veel hogere temperatuur al dat trucje gaan laten zien. En die kun je toepassen om krachtigere, kleinere magneten te bouwen. ITER kan dat niet meer, want dat plan, dat loopt al zo lang. Die kunnen echt niet zeggen van, we gooien dat hele ontwerp nog even om en we gaan van die nieuwe techniek gebruik maken. Die moeten het doen met wat er was een tijdje terug.
Groot en zwaar.
En die mensen weten verdomde goed van, liever met die nieuwe supergeleiders. Maar niet voor ons, maar vooral wel proberen. Dat Spark is ook best wel... Hij is vanuit MIT, dus dat is heel erg vanuit de reguliere fusiewetenschap geboren. Dus daar hebben ook de mensen die nu aan ITER werken, denk ik, nog wel het meeste respect voor, zou ik maar zeggen. Die mensen kennen ze die daaraan werken. Ja. En daar is niemand die zegt van stom idee.
Nee, maar nog even kijken. Herbert, jij noemt allemaal verbeteringen in technologie. Weet je, dus kleinere magneten, weet je, die supergeleiders beter. In theorie zou het moeten zijn. Los je al die, zijn allemaal elementen, die los je op. Bij welk punt gaat het wel lukken? Toch?
Ja.
Dus is aan jullie de vraag, bij welk punt gaat het dus, dan kan je gewoon, weet je, als we nu de magneten zo klein zijn, die we hebben gebouwd, dan lukt het. En dan moeten we ook nog, weet je, die supergeleiders, alle elementen die zijn. Dat is toch in theorie zo? Nee, ik hoor een hele lange stilte.
Ja, nou ja. Hey, je zit een beetje met ITER, zit je dus vast aan het ITER-onderwerp.
Een ITER-onderwerp. Nee, ik heb het nu over je Spark en je, wat noem je, Helion. Een beetje dat soort bedrijfjes.
Ja, wat die bedrijfjes, wat er vaak aan iets is wat je moet weten, is dat ze één aspect hebben dat ze heel erg onder de aandacht brengen van, kijk eens hoe slim dit is.
Ja.
Maar voor een complete reactor met alles erop.
Dat hebben ze nog allemaal niet.
Nee, hè? Dus ze focussen je aandacht op, kijk eens, wij hebben
een schroefje.
Hoge temperatuur.
Een uniek schroefje.
Het is groter dan dat. Het is een concept.
Nee, maar goed.
Dus ITER is een compleet product. En die bedrijven.
Is er nog buiten ITER een compleet product? Dat we al die kleine bedrijfjes combineren tot iets groots, zodat het wel lukt. Ja, ik probeer dat het lukt. Dus
ze hopen natuurlijk van elkaar te profiteren. Dat als jij één aspect helemaal uitwerkt...
Nee, maar Jean-Paul, er zijn wel individuele bedrijven die beloven, over 7 jaar hebben we iets.
Ja, maar dan gaan ze ervan uit, dat is mijn gevoel daarbij, dat de problemen die ze zelf niet oplossen, door iemand anders opgelost worden in de tussentijd.
Ja, 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 ja.
En dat kan zomaar die mainstream zijn waar ze zich tegen afzetten. He, ze zeggen van, laat ons maar. Wij doen het sneller, beter, goedkoper, kleiner. Maar als die ITER-mensen maar eventjes ontdekken hoe we ons eigen tritium kunnen produceren. Ja, want dat hebben we wel ook nodig.
Ja. Dan zijn er dus toch wel beloften met vrij grote gaten er nog in.
Is mijn indruk, ja.
Ja, ja, ja.
En als je daarnaar vraagt, dan krijg je altijd geruststellende antwoorden. Hè? Dus ze hebben er wordt naar gekeken, daar zijn we ook mee bezig. Maar je voelt een beetje aan van, hier zit jullie focus. Dit is jullie unieke dingetje. En dit komt er allemaal wel. En dat dit komt er allemaal wel, daar is ITER dan verder in. Want dat is een completer idee. Maar een idee dat heel langzaam tot uitvoering.
Ja, heel log en heel groot. Ja.
Ik wou het dus over een heel andere boeg gooien. Want inderdaad hoort de mensheid nu al 70 jaar dat het over 20 jaar zover zal zijn. Weet je, als je als persoon Als het maar 20 maanden achter een of andere worst aanloopt en je krijgt hem nooit, op een gegeven moment dan heb je er genoeg van. Dan stop je ermee. Wanneer zou nou de mensheid het besluit moeten nemen, deze worst, daar gaan we maar eens ophouden achteraan te lopen. We stoppen ermee.
Ja, op het moment.
Wanneer bereik je dat punt?
Ja, nou ja. Dat is inderdaad een vraag. Op het moment
is het niet
zijn
natuurlijk bolton,
allemaal nieuwe kleine worstjes om achteraan te lopen in de vorm van die fusiebedrijven. Dus nu is het juist dat iedereen meer wil. En ik denk ook dat er een nieuw gevoel van urgentie voor duurzame energie is, waardoor dat flink wordt aangejaagd. Dus we zitten juist in een fase waarin iedereen het meer wil in plaats van de handdoek in de ring.
Ja, maar ik ga nog even met Herbert mee, want kijk, die kleine worstjes, nou prima, ik heb je kleine worstjes gemaakt, succes. Maar dat moet natuurlijk wel een beeld zijn dat we nog die grote worst, dat het lukt.
Ja.
Kijk, die zijn heel beperkt bezig met dat kleine worstje, maar dat is natuurlijk niet de kern. De kern is dat ITER bijvoorbeeld, dat het werkt. En is die hoop er nog?
Ja, die hoop is
ja, wel waarschijnlijk wel, anders gaan ze niet door. Maar jeetje man.
Nee, maar het is goed om je te realiseren dat een hoop is voor de heel erg lange termijn. En dat als genoeg mensen tot zich laten doordringen hoe lang het nog gaat duren, zelfs in het ideale geval.
Ja.
Dan hoor je dus eigenlijk die energietransitie al achter de rug te hebben.
Juist, ja.
Voordat fusie een rol van betekenis kan gaan spelen. In het ideale Klopt. Geval komt fusie
Staat
aan
in je boek, hè?
Op het moment dat het niet meer nodig is. Kan natuurlijk dat het in de werkelijkheid zijn we dan niet zo goed bezig en is het alsnog welkom. Maar hè, als je nu kijkt naar het plannetje is van, we gaan ITER afmaken. Nou, dat is alweer vertraging aan het oplopen. Het was altijd 2025, dan kan er een plasma in. Nou, 2027, misschien later. Zit misschien corona een beetje als oorzaak bij. Hè?
Ja.
Maar goed, daarna gaan we. Maar dan gaat er niet fusiebrandstof in ITER, dan gaat er gewoon waterstof in. Pas jaren later gaan we eens naar deuterium en nog wat daarna komt deuterium en tritium erin. Dan zit je 2035, 2037, 2040 misschien. En dan kun je eindelijk eens gaan laten zien van kijk, meer energie eruit dan erin. Mm-hmm. Ook weer als we niet alle energie mee.
Maar dan reken ik even met je mee. Dan heb je het jaartal 2040 genoemd. Dat is 17 jaar na nu.
Ja.
En dan heb jij het nog niet over kernfusie-energie uit het stopcontact.
Nee, zeker
niet.
Dan
heb jij het over een proof of concept in het beste geval.
Want ITER kan geen stroom maken.
Nee.
Je moet er een soort van, inderdaad, je moet water en stoom omzetten, die moet een turbine aandrijven en zo. Dat zit helemaal niet bij ITER. Dat is ook niet interessante techniek voor hun. Maar ITER is gewoon niet in staat om stroom te produceren. Dus die energie die eruit komt, ja, die gooi je weg. Want ja, dat is niet, dat wordt niet.
Kun je er ook niet later nog opschroeven?
Ja, misschien, maar dat is niet het plan. Parallel daaraan wordt gewerkt aan reactoren die echt een soort prototypes moeten worden. Demo heette die. Dus die moeten het stokje, die moeten dan echt gaan laten zien van kijk, als je dit ding bouwt, dan heb je een centrale die zoveel megawatt of zoveel gigawatt kan maken.
En waar worden die gebouwd?
Zijn
er meerdere?
Ja, eigenlijk elke partij behalve de VS is zijn eigen demo-ontwerp aan het maken. Dus je hebt er een stuk of 6 dan. Die ook vanaf 2040 gebouwd gaan worden. Maar die worden nu bedacht. Hè? Dus zo slim zijn ze wel dat ze niet eerst ITER zijn hele proces laten doorlopen en dan eens over de volgende stap gaan nadenken. Dat gebeurt parallel.
Ja.
Maar alsnog zullen die demo-reactoren dus pas in 2055 of zo, echt gaan laten zien van kijk, ik kan stroom aan het net leveren. Ja. Bouw mij na en je hebt een kaartcentrale.
Dat is 32 jaar na nu.
Ja.
Dan ben ik dood.
20 jaar.
Dan ben ik dood.
Ben jij dan dood? Ja. Ik niet hoor. Ik leef
jij leeft nog. Okay. Gaat ITER gebruik maken van, dus NASA, van SpaceX, van al die kleine bedrijfjes die innovaties hebben voor ITER?
Ja, in zekere zin is dat wel iets. Ze houden elkaar goed in de gaten. Hè? Dus ze zijn ook. De reguliere mainstream zijn ook in mijn beleving positiever geworden over die bedrijven in de afgelopen jaren. Ook omdat die bedrijven zijn ook wat minder geheimzinnig geworden. Eerst deden ze alles achter gesloten deuren en kwamen ze alleen af en toe met een persbericht.
Moeten de hele tijd YouTube-filmpjes publiceren.
Ja, maar nu zijn het dus ook wetenschappelijke artikelen en ze zijn wat meer aanwezig op de conferenties. Dus dat begint naar elkaar toe te trekken. En nu zeggen dus ook de reguliere wetenschappers wat meer van, ach, je kan er altijd van leren. Ook als het jullie niet lukt. Als het jullie wel lukt, top. Als het jullie niet lukt, nou, dan dan is er gewoon op een andere manier met fusie geëxperimenteerd. En wie weet kunnen wij dat incorporeren in onze poging om er wat van te maken.
Ja. Wil je ITER beschrijven? Want ik zat op die website, dat gebouw en alles wat ze hebben, gigantisch groot. Maar kun je beschrijven hoe dat eruit ziet?
Ja, het is eigenlijk een heel complex op, ja. Op een heuvel. Zeg maar.
Ben je daar geweest?
Ja, ik ben... Ja.
Gaaf, vertel.
En dus ze brengen je langs allerlei gebouwen van hier worden de magneten gewikkeld. En dan zie je dus echt van die enorme cirkel, van die schijven op de, waar dan mensen omheen bezig zijn met allemaal kleine klusjes en zo. Dus ja, in dit gebouw gebeurt dit en dit gebouw gebeurt dat. Dus het is echt een soort industriecomplex op zich. En het hart ervan is die tokamak, de grootste tot nu toe.
Ja, de donut.
Ja, de donut. Ja. En dat was toen nog een bouwput.
Ja.
En die wordt langzaam gevuld.
Dus beschrijf even hoe groot dat is. Het is gigantisch groot, zag ik.
Ja, ik heb de maten niet in mijn hoofd. Maar het is inderdaad, je staat bij die onderdelen. En die zijn dan diverse mensen op elkaar groot, zou ik maar zeggen. Ja. En die komen uit alle hoeken van de wereld daar naartoe. Daar heb je ook mooie foto's van hoe die dan over per schip en over de weg daar naartoe gebracht worden. En alleen de ene komt uit Rusland, de andere komt uit Zuid-Korea. Dat moet allemaal passend gemaakt worden tot op de millimeter. Dus dat is nu de klus die geklaard moet worden. Het leggen van die puzzel.
En nu vraagt iedereen zich af, Rusland?
Ja.
Ja. Nee, klopt. Rusland is een van de 7 ITER-partners. En voor zover ik kon zien, doen ze nog gewoon mee. Hebben ze ook hun laatste magneet netjes afgeleverd afgelopen najaar. Dus toen was de Oekraïne-oorlog een hele tijd bezig.
Ja.
Maar dat heeft dit niet in de weg gezeten. En ja, het is ook een samenwerking met niet alleen Europa, maar ook met China en India. En die landen staan ook natuurlijk wat ambivalenter tegenover het hele Oekraïne gebeuren. Dus het vooralsnog...
Net als in het ruimtestation trouwens, dat levend gehouden kan worden, de samenwerking.
Ja, en ik geloof dat bij de ruimtevaart wat meer spierballentaal over en weer is geweest. En dat dit nog... Ja, gewoon een soort van doordieselt volgens gemaakte afspraken. En misschien ook omdat de tokamak een Russisch idee is dat hier vorm krijgt. Ja, dat er een soort chauvinisme achter zit. Van we gaan niet nu ons kindje uit handen geven en dan de rest van de wereld...
Wat ik eerder zou verwachten, dat was dat de westerse landen Rusland eruit zouden gooien.
Ja, ik las ergens, ik ken dat wordt dan meer verdragen en contracten bestuderen, maar dat ook niet zo makkelijk kan. Maar nog los van zou, denk ik, die andere partners daar eerst over eens moeten worden. En dat is op zich al ingewikkeld, denk ik, in deze situatie.
Ja.
En we zijn iets aan het doen dat heel moeilijk is, al 70 jaar en het lukt niet. En pas in, 2052 zei je geloof ik, duurt allemaal lang. Zijn er nu wel een... uit al die onderzoeken nevenresultaten gekomen waar we heel veel aan hebben?
Ja, op zich zijn er spin-offs, bedrijfjes die dan zeggen van dit materiaal hebben we bedacht.
Hebben we een nieuw materiaal?
Voor een rol in die kernreactor. Nou, dat is super goed bestand tegen iets of super makkelijk.
Steelpannetjes van maken.
Ja, bewijzen van. Hè? En die supergeleiders die ze in die magneten gebruiken. Hè? Die materialen, dat neemt een hoge vlucht. Doordat zo'n groot project als ITER de vraag enorm opschroeft en daar eisen aan stelt. Ja, die vinden ook hun weg naar andere dingen. Mm-hmm. Het is allemaal bijvangst. Hè? Dus het is een nogal dure manier om dat soort producten te ontwikkelen. Maar die is er wel. Hè, en je ziet het zelfs bij die kernfusiebedrijfjes al. Dat die... op weg naar hun reactor die dan in 2030 af zou zijn, al hun aandeelhouders beginnen tevreden te houden met, maar we kunnen ondertussen hebben we dit uitgevogeld en dan kunnen we dit al meedoen. Van die kleine beloninkjes die denk ik ook wel reëel zullen zijn, maar dat gewoon gaandeweg een moeilijk ding bouwen, moet je andere dingen eventjes in de tussentijd ontwikkelen. En die kunnen aan zich een waarde hebben.
Ja, maar je zei reactor in 2030 af. Terwijl ik net de indruk kreeg, het geheel maken, dat gaan ze niet doen.
Nee, ITER is puur een...
Nee, maar ook bij die kleine bedrijfjes.
Ja, dat is wel het plan.
Dat is nogal
beweren dat ze dat...
Ze beweren dat ze uiteindelijk wel het geheel gaan doen.
Ja, zij zeggen begin jaren 30 hebben wij een pilotplan.
ITER bedoel je?
Nee, die bedrijfjes.
Die kleintjes.
Ja.
Oké. toch wel.
ITER heeft een veel langdurige planning.
Ja, precies, langdurig. Maar die
bedrijfjes die houden in elk geval de schijn op. Hè, dat ze het in de jaren 30 voor elkaar
hebben. Ik hoop het. Het zou super tof zijn. Maar dan nog. Hè, dan is hij in het ideale geval. Eentje heeft in 2030 daadwerkelijk een prototype staan. Als je dat bouwt, dan heb je een krachtcentrale. Dan heb je iets dat stroom aan het net kan leveren. Dan moet het dus industrie gaan aanhaken en die dingen daadwerkelijk gaan bouwen. Dan ga je toch weer, daar gaat tijd overheen. In het geval van de ITER demo route rekenen ze iets van 25 jaar tussen. We hebben laten zien dat het kan en die dingen staan daadwerkelijk ergens stroom te produceren.
Ja.
Dat kan sneller met zo'n kleine, maar het is nog niet in 2031 dat je er honderden hebt. Daar gaat heel veel tijd overheen. Dus ook via dat pad, zelfs in het ideale geval, gaat dat meer tijd kosten dan veel mensen zich realiseren, denk ik.
Hoe denk jij over de betrokkenheid van die commerciële investeerders? Want tot nu toe was het altijd in feite overheidsresearch. En dat heeft in elk geval het voordeel dat het eenvoudig blijft en dat het openbare kennis blijft en zo. Maar de bemoeienis van VC's en start-ups heeft volgens mij als consequentie, zeg maar als het anders is, dat dit soort bedrijfjes patenten gaan verzamelen. En die moeten vroeg of laat te gelden worden gemaakt. Ik denk dat dat juist de krenten zijn die je aandeelhouders kunt voorspiegelen. Van nou, we hebben in elk geval straks iets om te verkopen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat als dat soort technieken die gepatenteerd zijn, als die worden toegepast, dat de samenleving daar grof geld voor moet gaan betalen. Hoe denk jij daarover?
Ja, het is inderdaad een logische gedachte. Ik heb daar vanuit de reguliere fusiewetenschappers weinig over gehoord. Nu misschien omdat ze van eerst zien dan geloven. Hè? Een soort van, kan me wel druk maken over iets dat toch niet gaat lukken. Hè, dus dat misschien in eerste instantie of een soort naïviteit op dat gebied.
Ik zou zeggen, als het gaat lukken, wat we toch maar moeten hopen, dan zullen daar uitvindingen bij gedaan worden die zullen gepatenteerd
Zeker.
Worden. Want dat is wat je een start-up altijd zult aanraden. Als je VC bent in elk geval, je gaat wel patenten aanvragen, want anders dan doe ik niet mee.
Ja, nee, absoluut. Dat is zeg maar het. Er moet aan verdiend worden.
Ja.
En kijk, ik denk dat je op een gegeven moment de industrie ook moet voorspiegelen van kijk, op deze manier bouw je met ons een betaalbare reactor. Dus dat er uiteindelijk. Het voelt comfortabeler, inderdaad, als je het met een internationale wetenschappelijke samenwerking uitvogelt in plaats van een bedrijfje met investeerders. Dus hoe dat in de praktijk.
Maar dat is dus gewoon een nadeel waar we straks mee zullen moeten leren leven. Als zo'n bedrijfje of zulke bedrijfjes sociale uitvindingen.
Wat ik me nog kan voorstellen is dat als er eentje gelukt is, dat dan niet snel daarna anderen ook vleugels krijgen. Hè? Want dan zitten we in het stadium van het kan. Op welke manier kan het nog meer? In plaats van...
Geloof je er eigenlijk zelf in?
Ja.
veel te veel twijfel, man.
Het is pure gok, want ik zou zelf denken van uiteindelijk in de verre, verre toekomst zal er vast wel iets met fusie gaan gebeuren. En zullen daar, ik ga het er nooit weten, maar ik ben er wel benieuwd naar van waar leidt dat toe? Heb je dan inderdaad één grote fusiereactor ergens in Nederland, zeggen de Eemshaven of weet ik het, die een paar gigawatt of weet ik wat produceert?
Megawatt, hoop je.
Of gaan we ze dan ook kleiner hebben en breder inzetten?
Ja, op die vrachtwagen.
Zit dat in de nog verdere toekomst of via een andere weg ook in de kaarten?
Maar dan ga ik je toch weer een gedachtegang voorleggen, want daarnet zei je zelf al. Toen je die planning van ITER ons voorrekende van dat gaat voor de energietransitie sowieso te laat komen. Op dit moment worden met name zonne-energie wordt heel snel goedkoper. Hè, doordat panelen krijgen hoger rendement, worden goedkoper om te maken. Windmolens die brengen ook steeds meer op en worden beter. Het enige wat we eigenlijk nodig hebben is een baanbrekende uitvinding op het gebied van opslag. En dan hebben we de hele kernfusie niet meer nodig.
Ja.
Ja, nou ja, dat zou mooi zijn. Hè? Ja. Het is inderdaad, denk ik, gewoon een spoor waar ook op ingezet wordt. Maar hè, waar je inderdaad niet...
Mijn vraag kun je zo samenvatten. Geloof jij dat er in de komende pak een beetje 30 jaar, want daar hadden we het over, hè, geen baanbrekende uitvinding wordt gedaan op het gebied van opslag?
Ik weet dat niet. Ik denk dat er hard aan gewerkt wordt en dat we daar ook vooral op moeten hopen.
Ja.
Kernfusie, ja, dat komt wel of niet een keer daarna. En dan zal het vast wel zo'n rol weten te vinden in het geheel. Maar ik denk dat een van de belangrijke boodschappen van mijn boek is inderdaad van realiseer je hoe ver dat weg is en wat er in de tussentijd allemaal op een andere manier moet gaan gebeuren.
Ja, moeten we trouwens nog even zeggen, want ik heb het volgens mij helemaal nog niet gedaan. Jouw boek heet De Fusiedroom, uitgegeven door New Scientist als serie. Wat was de titel van de serie ook weer? Dan moet jij me even helpen.
Pocket Science.
Pocket Science, inderdaad. Ja.
Maar Herbert, binnen 30 jaar geloven we wel dat de opslagprobleem wordt opgelost, denk ik. Met batterijen, er zou iets komen.
Lijkt mij minder moeilijk dan
minder moeilijk fusie. Dan dit.
Ja.
En dan hou jij je de hele dag bezig met kernfusie.
Nou, niet de hele
dag. Nou ja, dat is wel een belangrijk onderwerp voor je. Maar dat is een belangrijk onderwerp voor je. Als ik dit allemaal hoor en je zou bijvoorbeeld investeerder zijn of wetenschapper. Nou ja, ik zou denken van dit schiet niet. Ja, ik moet mijn tijd toch een beetje zinnig besteden. Dit gaat niet opschieten, zou ik redeneren. Die conclusie trek ik
naar
dit gesprek.
Ja, kijk, als je in zo'n bedrijfje gelooft, dan wordt het een iets ander verhaal. Maar mijn gevoel zegt dus van dat het duurt alsnog best wel lang. Minder lang dan de reguliere route, maar verkijk je niet op hoe lang het duurt voordat je daadwerkelijk energiecentrales volgens zo'n recept hebt gebouwd.
Ja.
En veel, want als ze allemaal minder energie produceren, heb je er ook wel veel meer nodig. Ik denk dat het, maar dat is dus een reden waarom ik ermee bezighoud, is om het de juiste plek in de discussie te geven. Ik denk een van de balletjes die dit idee aan het rollen bracht, was dat de toenmalig hoofd van het fusieonderzoek in Nederland aan Differ, Marco de Baar, die heb ik geïnterviewd. Die was eigenlijk boos op een aantal rechtse figuren die zoiets zeiden van nou, moet die zon en wind allemaal laten rusten, want op een gegeven moment hebben we toch kernfusie en dan hebben we al dat moeilijke gedoe voor niks gedaan. En hij zei van nou, maar weet je wanneer die kernfusie er in het beste geval is? En toen dacht
hoe moeilijk
van,
dat is.
Ja. Dat was toen nieuws voor mij. En toen dacht ik van ja, nee, maar dat moet iedereen wel, die kennis moet iedereen wel erbij in het hoofd houden. Van het is wetenschappelijk super interessant, het is technisch super uitdagend. Als het ons lukt, top. Maar niet voordat we het op...
Niet de huid van de beer verkopen voordat hij is geschoten, zeggen we dan. Ja,
dus dat schiet niet
echt
op. Hoe ziet zo'n hele kleine, dat vind ik nog wel mooi op een vrachtwagen, want dat beeld kan ik, weet je, hoe ziet dat, wat voor technologie gebruiken ze dan? Het is klein, maar is het nog steeds met magneten?
Dat verschilt. En bij dat TAE Technologies, daar vuren ze zeg maar een soort van rookringen aan plasma op elkaar af en ontstaat in het midden een soort roterende rugbybal die ze dan met deeltjes stralen in het gareel houden. Die met die zuigers bijvoorbeeld. Ja, dat is een totaal ander beeld.
Hoeveel verschillende manieren zijn er? Zuigers?
Oh, ik zou daar geen getal op durven
maar
plakken.
Maar wel 10 of zo. 10, 12, 14.
Ik heb er dus een stuk of 5 wat dieper in gedoken. Mensen gesproken die eraan werken. Maar af en toe krijg je gewoon een mailtje van waarom wordt deze partij niet vet gefinancierd? Want dit is ook een briljant idee. Dan ga je eens kijken. Oh ja, die doen het nog weer anders. Die doen iets met borium en lasers. Oh, oké, dat kan ook allebei. Zo duiken er steeds nieuwe op. Of er zijn er bijvoorbeeld dat Helion, daar ben ik dan nog niet echt ingedoken. Hè? Dat is wel een hele grote, maar daar heb ik gewoon toevallig nog nooit iemand van gesproken. Dus daar ken ik. Maar het zijn er best veel. En de serieus te nemen partijen, ja, dan zit je denk ik wel onder de 10. Maar ja, die echt diepe zakken hebben inmiddels.
Zit echt in een fase van 100 bloemen bloeien. Dat is de Chinese uitspraak ook weer.
Ja, ik weet niet hoe nieuw ze allemaal zijn.
Ja.
En hoeveel er nu bij komen. Maar het is op zijn minst een hele waaier aan ideeën.
Zijn er eigenlijk bij met veiligheidsissues? Ik wil het niet hebben over radioactiviteit. Want staat ook in jouw boek. Dat is bij kernfusie is het sowieso een orde van grootte mindere. Soms is het zelfs helemaal afwezig. Maar ja, je ramt met hamers of je schiet met lasers op een soort miniatuur waterstofbom. En kan dat ook een beetje te hard gaan? Of is dat onnodig aan te zaaien?
Een waterstofbomachtige explosie zit volgens mij niet echt in de,
in de planning.
Niet in de planning, maar ook niet dat dat kan. En ja, veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk wel een dingetje. Hè? Zo gauw jij in je ontwerp tritium gaat betrekken, ja, dan val je onder. Dan ga je met radioactief materiaal werken van zichzelf. Dan gaat er een heel nieuw blik regels open. En ja, je kunt je afvragen of al die bedrijven zich daar
rekenschap van geven.
Voor voorbereid hebben. Überhaupt als je zeg maar een onderwerp op zich is dat tritium, dat is dus helemaal niet zo vrij voorhanden. Ooit was het van ja, we halen we kunnen het gewoon uit de zee halen, onbeperkte brandstof.
Ja. Hoe kom je eraan aan tritium?
Tritium, dat ontstaat bij reguliere kerncentrales. Dat is eigenlijk hoe we eraan komen. Dat bepaalde standaard kerncentrales, die dus kernen splitsen in plaats van samensmelten, die maken als een soort bijproduct, afvalproduct, tritium. Het probleem is, en dat heb je nodig om een fusiereactor mee te vullen.
Ja.
Het probleem is dat je, als je alle tritium dat die kerncentrales produceren op een hoop veegt, dan heb je goed genoeg voor één ITER.
Hou maar op met dit. Dit slaat ook weer nergens op.
Nou ja, daar is men zich van bewust. Dus de truc is nu om een manier te vinden waarop die reactor zijn eigen tritium maakt.
Ja.
En dus in de wand kun je lithiumdeeltjes inbouwen. Bij die kernreacties ontstaan neutronen. Die schieten naar buiten. Die treffen dan af en toe zo'n lithiumdeeltje. En dat vervalt dan tot tritium. Dus denk een van de belangrijkste stappen die nu gezet zou moeten worden in de komende 10, 20 jaar is om een betrouwbare manier te hebben om zo'n reactor, dat je hem alleen maar aan startvoorraadje tritium hoeft te geven en dat hij het vanaf dat moment zelf oplost.
Had tritium niet een vrij korte halfwaardetijd?
Ja, in de orde van 12 jaar.
Ik dacht minuten, maar ik ga het wel even opzoeken.
Het is niet super gevaarlijk spul, maar je kunt het ook weer niet onbeperkt opslaan en er zit niet ergens in de grond een enorme voorraad van het spul.
Nee, je kunt het niet. Nee.
Het verandert wel in iets anders op termijn.
Als jij nu de directeur wordt van dat ITER en die Japanen flikkeren ze eruit, wat ga je dan doen?
Nou, sowieso, de Japanners zijn er al een
tijd. Oh, die zijn uitgegooid.
En sindsdien gaat het stuk beter.
12 en een kwart jaar is het.
Ja.
Als ware tijd. Ja. Dus het blijft leven.
Oh, baasken is goed dat je het wist. Ja, dat je dus opzoekt. Ja, maar wat ga je doen?
Jeetje. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat niet een baan is die je op wat voor manier dan ook aan mij moet geven.
Nee, maar wat voor stappen zeg je van. Want je doet dat onderzoek ernaar. Dus je weet er veel van. Dus je hebt wel een idee van waarom richten ze zich niet meer daarop of daarop of daarop?
Nou ja, wat ik zeg, die breeding blanket, zoals het heet, dat laagje aan de binnenkant dat tritium moet maken.
Vol focus.
Ja, dat moet natuurlijk gewoon in orde komen. Anders heb je niks. Dan heb je één proefkerncentrale die al het tritium opmaakt. En that's it. Dus dat is denk ik iets waar je. Ja, en ik bedoel, het is echt niet alsof ik dat mensen moet vertellen dat dat belangrijk is. Maar het is. Bij ITER speelt dat nog niet zo'n rol. Dat is meer die demoreactoren die daar.
Nee, dat moeten ze nog helemaal bouwen, man. Dan moeten ze alles nog bij elkaar plakken.
Ja, nou, ITER is een eind onderweg. Maar die blanket, die tritium.
Ja, zijn er voldoende wetenschappers die zich hier nog. Die hier warm verlopen? Of neemt het af? Of doordat er meer geld is, komen nu ook meer wetenschappers?
Ja, er zijn natuurlijk wel een boel plekken waar je nu ook aan de bak kan met die bedrijven. Maar ik geloof wel dat iemand zich wel eens bij mij beklaagd heeft dat er ook wel veel goede mensen vertrokken naar het bedrijfsleven, omdat de fusiehoek ze niet zo goed vast wist te houden.
Ja,
is dat nu veranderd met de betrokkenheid van die investeerders? Want er is dus, we hadden net over 3 miljard per jaar de afgelopen 2 jaar. Houdt dat veel plasmafysici en dat soort volk toch in dit vak, in dit gebied?
Nou, ik hoor wel. Dus dat met name zeg maar de top 3, dat mensen wel zeggen van, oh ja, daar werken goede mensen. Dus er zijn inderdaad mensen die naam hebben gemaakt in het reguliere wereldje en daarna zo'n bedrijf zijn begonnen of erbij terecht zijn gekomen. Die worden dan wel behouden voor het vakgebied. Zij het dat ze voor de tegenpartij spelen. Maar ik heb ook weer dat ze dat liever hebben dan dat ze vertrekken naar iets wat helemaal niks meer met fusie doet.
Ja. Zijn er veel Nederlanders bij betrokken eigenlijk?
Nou, we hebben wel een belangrijke bijdrage wel aan ITER. Daar zitten we gewoon in als een van de Europese landen.
Nee, maar ik bedoel dat die start-ups worden bevolkt door Nederlanders of zo. Heb je daar iets van gemerkt?
Niet dat ik weet, maar ze zullen allicht er ergens ook tussen zitten.
Hier en daar wel.
De mensen die ik spreek, die komen meestal uit het land waar het bedrijfje vandaan kwam.
Ja. En is Amerika dan dominant? Want je zegt het land waar het bedrijfje, alsof er toch wel verschillende landen op dit soort bedrijfjes produceren?
Ja, nou, een paar grote zitten in Amerika. Ja. Dat Commonwealth enzovoort.
Helion en zo is typisch.
Die zit in, maar in Engeland zit ook wel wat. General Fusion is Canadees. AB11 is Australisch, geloof ik. Dus op zich kan het op allerlei plekken naar boven komen. Maar ik kan me voorstellen dat Amerika, de VS wel een gunstige plek.
Ja, ja, maar Nederland heeft nog niet van dat soort bedrijfjes.
Niet dat ik weet, maar...
Nee, maar je moet hier niet de focus op leggen.
Ja, dat hoop ik voor je.
Nee, maar je moet als Nederland hier niet de focus op leggen. Zoals ik dit
hoor...
Het
zou leuk zijn als we een bedrijf hadden in kernfusie. Heb jij geen zin in?
Nee, dit heeft geen zin.
Dit heeft geen zin, volgens jou?
Nee, nou, dit uur heb ik ervan. Laat dat de kernfusie maar zitten.
En heeft
dit is zo
van.
Kansloos.
En heeft het afgekeurd.
Ja, ik heb het afgekeurd. Ja, je hebt het niet goed verkocht, Jan-Paul. Dit is echt...
Het is ook nooit mijn intentie om te verkopen.
Hè? Nee, maar je kan wel mensen enthousiast maken. Kernfusie, gaaf hebben, allemaal nieuwe mogelijkheden. Eeuwige energie hebben we. Geen afval.
Dat is dus tientallen jaren
geroepen. Ja, precies. Ik probeer dat nog levend nu te houden, maar nu naar vandaag is het mislukt.
Ja, ik bedoel, ik ben er niet tegen of zo.
Nee, jij bent...
Maar ik heb wel de afgelopen 10, 15 jaar stukje bij beetje dat je toch denkt van, oh ja, maar dit is wel ook nog belangrijk. Oh ja, daar zijn we ook nog niet. En dat je denkt, dat moeten mensen wel even weten om goede afwegingen te kunnen maken. Zonder dat ik zeg, stop ermee. Dat is niet aan mij, vind ik. Maar wel, weet... Hoe lang het duurt en wat voor rolletje het dan wel of niet heeft in bijvoorbeeld de energietransitie.
Ja, ja. En Ben, mijn scepsis over dit onderwerp, hè, die is van staal en beton hoor.
Ja.
Dus dat blijft zo. Maar met al die start-ups en zo, dan word ik wel heel nieuwsgierig. En dan zeg ik, geef die bedrijven de kans, want ik wil echt wel weten wat eruit komt.
Ja, die kans krijgen ze nu.
Ja.
Hè? En het is ook ergens wel weer mooi dat dat niet van onze belastingcenten gebeurt, maar van...
Precies, van de centen van Peter Thiel en Jeff Bezos.
Nou, normaal heb ik dat ook, maar voor mij blijft gewoon de fusiedroom. Dat is ook de titel van jouw boek.
Ja, dus, precies. Dream on.
Dream on. Oké, heb je nog een vraag?
Nee, ik denk dat ik het gevraagd ben.
Heb je nog dingen die je denkt van, jongens, dit is echt heel belangrijk.
Iets wat we vergeten hebben te vragen.
Ja, dat echt gaat gebeuren.
Ja, dat komt straks, vrees ik.
Onderweg naar huis.
Ja.
Oh, oké. Maar misschien... Oké. Dit was Technoloog 319.
Mooi.
Dat was zeker mooi.
Dankjewel, Ben.
Dankjewel, Herbert. Dankjewel, Jean-Paul Keulen. Voor je aanwezigheid. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.